NOS-journaal.
Het marathoninterview. Uw presentator is Stefan Sanders.
U luistert naar Radio 1, de VPRO, het marathoninterview. We gaan op naar het tweede uur. Anton de Goede spreekt met de kunstenares Tinkerbell. Als u nu pas inschakelt, u hebt nog niets gemist. Want u luistert natuurlijk om iets te horen over het dreigende fosfaattekort. Maar dat komt pas in het derde uur aan de orde. Meteen het eerste uur al wel mail. Een boos VPRO-lid dat dreigde de lidmaatschap op te zeggen, want Tinkerbell 3 uur lang op de radio. Een fijn bruggetje, zoals dat heet, voor een gesprek over sociale media en internethaat. En Tinkerbell kan daar uit ervaring ruimschoots over meepraten. Tinkerbell, zegt ze zelf, is helemaal niet zo radicaal, maar van huis uit juist gereserveerd en genuanceerd. Ze lijkt nog het meest op Arnon Gunberg, volgens haar psychiater. Want eigenlijk hebben allebei een burn-out, maar ze gaan toch door, want anders worden ze namelijk echt gek. En echt gek is ze niet, want Tinkerbell wil iets heel gewoons. De wereld verbeteren. Dat is al. En dat kan als kunstenaar beter dan als, noem eens wat, gevolmachtigd lid van de Verenigde Naties. 34 jaar is ze nu en in het geheel niet bang voor kunst met een boodschap. Hoe word je zo'n kunstenaar? Je moet eerst naar de MAVO in Goes. Je moet een vader hebben als stopveerder. Je gaat tegen de wil van je ouders toch naar categorisatieles en probeert in God te geloven als in Sister Act van Whoopi Goldberg. Tinkerbell gelooft wel in het christendom, maar dan moet je één detail weglaten. God. Enfin, bijbelse vergezichten wachten ons dit tweede uur. Goeie verhalen dus, maar wel verhalen waar duidelijk nog gezocht wordt naar een goed hoofdpersonage. Of zou dat Tinkerbell zelf? Enfin, het verhaal gaat door.
Ja, dank Stefan Sanders. Het moet allemaal nog beginnen, want we gaan het over het fosfaatprobleem later hebben. Ja, in het precies, derde uur. Maar er is nog zoveel te gaan. Maar ja, inderdaad, jij zegt het is zo'n waanzinnig probleem, dat we, moeten we het eigenlijk over hebben. Maar dat toch graag later. Hij zei, je moet, als je een Tinkerbell wil worden, dan moet je een vader hebben met een stoffeerdersbedrijf. En ik dacht, afgaande op voor het uur, misschien moet je ook wel een vader hebben die af en toe een lel verkoopt. Want een unhappy childhood is een writer's goldmine, een kunstenaars goudmijn. Of zit het niet zo?
Wat? Ik geloof niet dat er regels voor zijn.
Heb je ooit gedacht van ja, er is wel een lijn, die psychiater van jou, zit die met je mee te denken van ja, hoe is het nou eigenlijk zover gekomen met Tinkerbell? Waar komt dit vandaan? Nee, hoe analyseer je dat zelf?
Oh, nou ja, wat ik wel weet is, Ik kom van de MAVO en ik moest eigenlijk in het eerste jaar moest ik al weg omdat ik het helemaal niet haalde. En dat heeft ermee te maken dat de MAVO is heel erg een plek waar mensen niet zo goed zelf kunnen nadenken. En dus laten ze mensen maar dingen onthouden. Maar dat is precies wat ik niet kan. Ik kan wel nadenken, maar ik kan niks onthouden. Dus die MAVO was helemaal niet de plek. Ik had gewoon naar het VWO moeten gaan. Daar mag je nadenken. Maar dat
en waarom was, ging je niet naar dat VWO?
Omdat niemand dat tegen me zei. Dus ik dacht echt dat ik heel erg dom was. En dat kwam ook vooral doordat mijn vader dat zei. Die zei dat ik heel dom en heel lelijk was en nooit iets zou bereiken. En daardoor ben ik gewoon maar heel hard gaan werken om te laten zien dat hij geen gelijk had.
En daardoor heb je kennelijk zo'n ijzeren wil ontwikkeld.
Dat was toch zeker voor 10 jaar lang alleen maar bewijsdrang, ja.
En ben je toen niet later via die MAVO, dacht je toen niet van, nou, ik ga toch naar het VWO of?
Nee, ik ben van de MAVO naar een soort academie op MBO gegaan in Antwerpen. En toen ben ik reclame gaan doen in Bokstel. Vandaar ben ik naar de academie gegaan in Tilburg en toen nog een master in Amsterdam. Dus ik heb heel veel studies gedaan en uiteindelijk het hoogste op dat vlak, zeg maar, gehaald wat je kunt halen in Nederland.
Ja, ik hoorde Pechtold een vraag krijgen eerder in een marathoninterview, een paar dagen geleden, door Max van Wezel.
Ja.
En die zei toen van ja, u heeft toen voor kunstgeschiedenis gekozen. Eigenlijk was dat misschien wel een pretpakket of zo.
Ja,
ik dacht dat een geringschattende manier om het over de kunstgeschiedenis te hebben. Jij bent niet die kunstgeschiedenis gaan studeren, maar je bent naar kunstacademisch gegaan. Ja. Daar ben je op beland.
Ja.
Mag ik je vragen om ook uit het boek De Duitsers zijn uitgeschakeld, waarvan trouwens de ondertitel is, en andere waargebeurde verhalen beleefd en verteld door een meisje met de zelfbedachte naam Tinkerbell. Mag ik je vragen om daar een hoofdstukje uit te lezen? Het is vrij kort. En dat gaat over de atmosfeer op die kunstacademie.
Ja.
En luisteraars, wij komen zeker toe aan die preek voor de leek. Maar we willen nog even in het onderwijs blijven en hoe het jou verging op die kunstacademie.
Ja.
Tinkerbell.
Nee, misschien moet ik erbij vertellen dat ik nogal een voorstelling had van die academie. Namelijk dat je er echt niet echt heel erg getalenteerd voor moest zijn om daar te komen.
Jij had het gevoel van fantastisch dat ik daar voor geselecteerd ben.
Ja, je moet echt heel erg goed zijn als je daar mag komen.
En over welke kunstacademie gaat het?
Dit is Tilburg. Dus dat is eigenlijk de derde al. Maar de eerste was een soort academie op mbo-niveau in Antwerpen. Ik kwam van de MAVO en ik wilde... Nou, de MAVO kun je geen kunstacademie doen. En mijn decaan zei, je kunt wel reclame doen, maar dat is niet voor jou weggelegd, want er is nog nooit iemand van onze school op aangenomen. En toen is mij geadviseerd om naar Antwerpen te gaan. Want daar zat een soort kunstacademie op mbo-niveau waar iedereen welkom was. Dus geen toelating. Daar kwam ik, dat was helemaal niet leuk. En toen heb ik toelating gedaan bij de mbo-scholen die er in Nederland waren. Reclame. En werd ik overal wel aangenomen. Dus dat had ik gewoon meteen moeten doen. Maar toen ik daar zat, op een reclameopleiding, nou ja, de hele reclamewereld, dat is samenwerking. Dus er is nooit één iemand die een reclamecampagne bedenkt en uitvoert. Dat zijn grote teams. En ik kan niet samenwerken en ik wil niet samenwerken.
Je kunt niet samenwerken?
Nou, als ik per se zou willen, maar ik wil niet samenwerken. Omdat niemand het zo goed weet als ik. En ja, dus dat is helemaal niet mijn plek. Dus vanuit die reclameopleiding ben ik toelating gaan doen voor een academie.
Dit zinnetje gaan we onthouden, omdat niemand het beter weet dan ik.
Beter kan dan ik.
En beter kan.
Precies. En ik ben met een soort uitzonderingsregeling toegelaten. Namelijk, ik heb een 21-plus test gedaan. Dat kan. Als je geen vooropleiding hebt, kun je met een 21-plus test naar het hbo. Bij mij hebben ze een uitzondering gemaakt. Ik mocht op mijn 18e met de 21-plus test naar de academie. Dus goed.
Lees dit hoofdstuk.
Goed.
Tilburg dus.
Tilburg. Natuurlijk was het een grote eer wanneer je werd toegelaten op een kunstacademie. Alleen mensen met een uitzonderlijk talent kwamen door de zware selectie. Iedereen die daar studeerde was dag en nacht in de weer met enorme schilderijen en beeldhouwwerken. Workaholic, hyperintelligent en oh ja, droeg een zwarte poncho. Tijdens de toelating had ik uit wat ik om me heen zag al kunnen opmaken dat de werkelijkheid misschien anders was dan ik me had voorgesteld. De meeste meisjes droegen gekleurde olieliesjaaltjes. En ik leek de enige te zijn die bij de opdracht maak een kunstwerk naar aanleiding van een tuin niet was blijven hangen bij het idee om dan maar een tuintafereeltje te schilderen. Om het lot een beetje te helpen kocht ik in afwachting van het oordeel van de selectiecommissie een zwarte poncho. En natuurlijk werd ik aangenomen. Echter, tot mijn grote schrik, de oliliemeisjes ook. Allemaal. Gelukkig werd de introductieweek inderdaad georganiseerd door studenten in het zwart. Wellicht was het een foutje geweest en was een aantal verkeerde mensen toegelaten in mijn jaar. Een mens kan zich vergissen. 2 uur fietsten we naar de boerderij waar het programma voor de week bekend werd gemaakt. Ik verheugde me op teken- en schilderworkshops. Dat we onderweg een soort balspel en alternatief verstoppertje moesten spelen, zag ik als een cynische verwijzing naar normale introductiekampen van hogescholen voor journalistiek en economie en zo. Maar beteuterd keek ik het programma. Vanavond les 1 jointjes draaien. Pardon? Ja, dat is een eerste vereiste, wil je de academie doorkomen, zei een meisje in het zwart. De moed zonk me in de schoenen. Wat een dom cliché. Ik pakte mijn spullen en liep naar mijn fiets. Weg hier. Nou, als je dit al niet trekt, dan is de kunstacademie zeker niets voor jou, werd me nageroepen. Tijdens de eerste maanden kreeg ik wat meer inzicht in de situatie. Die olilie-meisjes hadden tekenen in hun HAVO-pakket gehad en wilden gewoon een paar jaar knutselen voor ze kinderen gingen baren. Die mensen in het zwart, dat waren de grote kunstenaars die voornamelijk stoned door het gebouw liepen en zelden iets uitvoerden. Behalve dan wanneer ze weer een of ander hippiesk feestje organiseerden waar ze hun meesterwerken toonden. Die werden meestal de avond ervoor met veel drank, drugs en hoenpapa gemaakt. Het was mij volkomen duidelijk. Ik deed afstand van mijn poncho.
Ja, dat schept een heel treurig beeld van een kunstacademie.
Ja, dat vond ik ook op dat moment, ja.
En vind je dat met terugwerkende kracht nog steeds eigenlijk?
Vind ik dat met terugwerkende kracht nog steeds? Nee, vind ik niet. Maar dat is omdat ik nu... Ik had gewoon een heel... Als je een heel erg een beeld van iets in je hoofd hebt... hoe een bepaalde situatie of een plek is... en het is dan anders... dan is dat op dat moment altijd teleurstellend. Maar nu ben ik best wel wat jaar verder. Sterker nog, ik ben nu ongeveer 17 jaar verder. En nu weet ik iets beter hoe het werkt. En nu denk ik dat het misschien voor iedereen wel goed zou zijn... om een jaartje naar een kunstacademie te gaan. En al was het maar omdat creatief denken... dus buiten hokjes kunnen denken... en buiten kaders kunnen denken... dat dat voor iedereen... wat voor vakgebied je uiteindelijk ook in terechtkomt... dat dat goed zou zijn. Mm-hmm. Dus die properduizen van de kunstacademie... dat zou voor elke opleiding even hartstikke goed.
Wat grappig. Wat moet je, naar jouw idee... nu je er met wat afstand naar kijkt... aan studenten op een kunstacademie leren? Hoe werkt dat? Want we hebben wel eens ook bij de VPRO... mensen van de Rietveld Academie geïnterviewd... en dan gezegd, ja, wat moet eigenlijk een student na één jaar kunnen...
Wat moet een student na één jaar kunnen? Nou ja, er zijn geen regels voor kunstenaars. Er bestaat niet zoiets als de kunstenaar. Dus ik zou...
Daardoor is het ook vaak zo'n schimmig gebied en wordt er zoveel...
Ik denk dat ook dat de belangrijkste les is. Er moet niks. Behalve heel hard werken. Tenminste, als je echt als de meeste mensen naar een kunstacademie gaan... die willen helemaal geen kunstenaar worden.
Dat signaleer je hier ook,
En moet zeggen dat dit in Tilburg een academie was... waar het ook deels docentopleiding was. Dus heel veel van die mensen met wie ik studeerde... zijn gewoon voor de klas beland, wat ze ook wilden. Dus dat is prima. Maar het kunstenaarschap... Wat ik dacht, is dat je sowieso heel goed moest zijn... om op die academie te komen. En dat die mensen allemaal kunstenaar wilden zijn. Of al waren misschien. Maar... Als je echt voor dat kunstenaarschap wil gaan... dan is talent in tekenen of schilderen of wat dan ook... dat is eigenlijk het laatste wat van belang is. Het allerbelangrijkste is dat je eigenlijk scheid hebt aan de wereld... en alles wat de norm is en wat van wie dan ook wordt verwacht... en dat je doorgaat. Omdat er geen enkele zekerheid in het kunstenaarschap zit. En dat maakt het een hele zware baan... Want er is de mens zoekt zekerheid in alles... en zoekt een soort aansluiting in de groep. Maar die heb je niet als kunstenaar.
Nee. Nou, is dat jouw particuliere opvatting van het kunstenaarschap? Ik denk dat er anderen tegenover staan die zullen zeggen van...
Ik ken niet één succesvolle kunstenaar... die lekker meeloopt in een maatschappij. Ik heb wel kunstenaars die dat doen... maar dat zijn geen succesvolle kunstenaars. Dat zou je dan misschien hobbyisten kunnen noemen of zo... Maar geen enkele succesvolle kunstenaar. Nee. Je hebt van die mannelijke kunstenaars... die dan heel erg worden verzorgd door een vrouw... en die dan dus nooit thuis zijn. En nou, dan kun je je afvragen... dan is zo'n vrouw meer een soort personeel of zo. Maar dat is...
Ja. Je zei vorige uur dat je eigenlijk geen voorbeelden hebt... in die beeldende kunst. Dat je daar heel vaak naar gevraagd wordt. En dat je die dan eigenlijk niet hebt.
Ja.
Je hebt wel heel bevlogen, niet zo heel lang geleden geschreven... over Adriaan van der Haven, die galeriehouder was in Amsterdam... van Torch Gallery.
Ja.
En die daar onder andere het werk van Anton Corbijn... en Ines van Lamsweerde vertegenwoordigt. Foto's die eigenlijk kunst zijn geworden. Dat kan je misschien, hè? Dat is misschien
hij was eigenlijk de eerste galerie in Nederland... die fotografie als kunst erkende en ook zo liet zien.
Ja.
Ja.
En je hebt gezegd dat je van hem wel het een en ander geleerd hebt. Weet je nog wat?
Ja, dat is namelijk dat... eigenlijk heeft hij me dat heel letterlijk geleerd. Maar het is eigenlijk metaforisch. De eerste keer dat hij bij mij op bezoek kwam... en ik schaamde me dood dat hij dat deed... was hij draaide mijn werk om de achterkant te bekijken. Dus ik had een aantal doeken aan de muur hangen. En het eerste wat hij deed was gewoon... zonder te vragen, haalde hij ze van de muur... ging hij kijken hoe de achterkant was afgewerkt. En dat was niet zo best, kan ik je erbij vertellen. Want het was de achterkant.
Dus wat waren dat voor doeken? Wat was het voor werk?
Het was uit mijn serie Almost 18 Plus. Het waren meisjes van net 18 die in de porno-industrie werken. En die had ik afgebeeld met foto's en eroverheen geborduurd.
Waar foto's die je gevonden had op internet?
Precies, ja.
En die dus eigenlijk porno was met kinderen of met meisjes.
Ja. Meisjes van net 18 die zo gefotografeerd waren dat het lijkt alsof ze jonger zijn. En
die had je bestikt.
Ja.
Met
er allemaal bloemetjes overheen geborduurd. Ja. Nou, wat hij deed was naar de achterkant kijken. En mij heel streng toespreken dat ik toch echt daar iets aan moest doen.
Maar wat leerde die achterkant hem dan?
Nou, die achterkant, want bij dit was het heel letterlijk. Maar hij leerde me dat alles. Want je hebt natuurlijk. Als je een kunstwerk hebt, heb je het deel wat je ziet. Maar de achterkant is niet alleen letterlijk de achterkant van een werk, maar ook de achterkant conceptueel van een werk. De achterkant van het idee van een werk. De achterkant van hoe het tot stand is gekomen. En de achterkant van hoe je iets aanlevert als je iets verkoopt. En dus hij hamert erop. Er moet een briefje bij, een persoonlijke noot. En je moet het goed inpakken. En je moet na een half jaar nog even een kaartje sturen. En dat soort dingen. Dat is ook de achterkant. Dus hij leerde me dat het nooit om het werk zelf gaat, maar de hele context daaromheen. In de breedste zin van het woord, dat is de achterkant. En die is misschien nog wel belangrijker dan dat stukje wat je als eerste ziet.
Grappig.
En dat leer je niet op de kunstacademie.
Nee? Dat zou dus iets kunnen zijn.
De vier opleidingen waar ik zit, heb ik dat niet geleerd.
Maar dat zou misschien iets kunnen zijn wat je nou juist weer wel moeten leren.
Ja, ik hoop dat er heel veel kunstacademie-studenten luisteren die dat dan nu heel serieus gaan nemen.
Ja. Je kunt de professionaliteit van een kunstenaar aflezen aan de achterkant van een werk.
Ja.
Heerlijk om je te realiseren en daarover na te denken.
Ja.
Maar het is ook theoretisch, dus wat je zegt, het is meer, het staat als een metafoor.
Precies, ja.
Ja. Ja. Adriaan van der Haven, hij leeft niet meer.
Nee, helaas.
En hij heeft jou eigenlijk, kan je zeggen, ontdekt of naar voren, naar buiten gebracht. Jouw werk in die Torch Gallery is wel belangrijk voor jou geweest.
Hij is heel belangrijk voor mij geweest. Ik vond Torch echt de beste galerie.
Waarom?
In Nederland. Omdat ze alles lieten zien wat onconventioneel was en wat niet kon. En dat vond ik onwijs interessant.
Zoals?
Maar ik dacht, ja, gewoon in de presentatie en in alles. En ook bijvoorbeeld dat hij als eerste fotografie als kunst naar buiten bracht. En ook hij als persoon. En nou goed. Maar ik vond, ik keek er zo tegenop dat ik hem niet durfde benaderen. Dus ik schreef allerlei andere galeries aan. Ik was toen net, kwam ik van het Zandberg Instituut.
Zandberg Instituut is gelieerd aan de Rietveld Academie in Amsterdam.
Ja, het is een masterafdeling. Ja. En bij elke galerie werd ik afgewezen. En wat heel frustrerend was. En ik kreeg op datzelfde moment ook mijn eerste afwijzing voor een subsidieaanvraag binnen. Ik voelde me zo slecht dat ik dacht, weet je, ik heb niks meer te verliezen. Ik schrijf die man wel een mail. En binnen een half uur mailde die me terug van, het is goed, ik kom langs. Waar ik ook weer van heb geleerd is op het moment dat jij je heel erg verbonden voelt met een plek, dan is dat waarschijnlijk wederzijds, want je voelt je niet voor niks verbonden met een plek. Dus ga dan maar gewoon meteen daarheen.
Ja. Ook weer een wijze les.
Ook weer een wijze les, ja.
Ga daarheen waar je het liefst wil zijn en trek verder niks van het aan.
Ja.
Heren en dames studenten ook. Adriaan van der Haven en jij ging naar die galerie. En toen had je dus wel degelijk, want we hebben het eerder over gehad, dat jouw kunst bestaat uit ideeën die je opdoet en die je dan gaat realiseren. En dan wil je de media erbij betrekken. Maar in die beginfase was je dus eigenlijk nog meer van foto's met stiksel. En maakte je misschien meer dan nu echt kunstvoorwerpen die je via een galerie aan de man kon brengen.
Ja, dat is waar.
Heb je dat een beetje vaarwel gezegd? Of?
Nee, het is gewoon zo gelopen. Ja, ik had toen wel net die tas van mijn kat gemaakt. En Adriaan heeft hem ook gekocht. Want dat was ook, hij kwam bij mijn bezoek. En hij is een paar uur binnengebleven. En hij maakte al aanstalten om naar mijn voordeur te lopen om weer weg te gaan. Toen draaide hij zich om. Toen zei hij, oh ja, die tas, die wil ik van je kopen. Ik zat van, oh, maar die is niet te koop, dat is mijn kat. Je verkoopt je kat toch niet? En toen zei hij, denk er maar over na. En zo ging hij weg. Daar heb ik echt heel lang over na moeten denken. En uiteindelijk heb ik hem ook aan hem verkocht, maar wel met een contract erbij dat ik altijd mijn kat mocht komen lenen. En als ik hem miste, dan moest ik hem komen halen. En mocht hem niet doorverkopen en mocht hem ook niet uitlenen. En eigenlijk, hij was wel van hem, maar de rechten liggen wel bij mij.
Hij is overleden in 2009. Waar is nu de tas /kat?
Mo van der Haven, zijn zoon, heeft de galerie overgenomen. Die doet dat fantastisch trouwens. En die heeft dus nu mijn pinkeltje. Ja.
Dat een beetje als Adriaan van der Haven, de man die jou bracht in zijn galerie en eigenlijk misschien wel de enige waarvan jij hebt gezegd dat is een belangrijke docent geweest en een voorbeeld. Het raar is dat jij eerder dit uur zei, ja, ik kon en ik kan en ik wil alleen maar individueel opereren.
Ja.
Ik kan niet samenwerken met andere mensen.
Nee.
Terwijl dat lijkt me lastig, want een kunstenaar, ja, die kan natuurlijk ergens op een atelier gaan zitten en in zijn eentje dingen gaan doen.
Ja.
Maar je hebt te maken met de galerie, je hebt te maken met subsidies, je hebt te maken met een enorme samenwerking. En eigenlijk is het ook wel weer raar met jou, want jij treedt op in programma's, je geeft lezingen. Dus dat heeft toch juist heel veel te maken met samenwerken.
Ja, uiteindelijk wel. En dat is ook ingewikkeld. Nu moet ik wel zeggen, want ik ben ondertussen al bijna 15 jaar bezig. En ik heb bij elk project heb ik wel mensen nodig om dingen voor mij te maken of te helpen, te produceren, van alles. En meestal loopt dat uit op dat ik iemand ontzettend vervelend vind. En,
op ruzie?
Nee, dan loop ik gewoon weg. Ik hou niet van ruzie. Ik zeg dan wat ik vind en dan ben ik weg. En,
geef eens een voorbeeld.
Bijvoorbeeld dit jaar deed ik mee in Watou Festival in België. Was ik ervoor gevraagd. En die mensen die waren zo ontzettend, ontzettend, ontzettend onprofessioneel en onbeschoft. En dan vertel ik één keer wat ik ervan vind en dan loop ik weg. En dan zoek het maar uit. En dan is het klaar en dan...
En waar bestond die onbeschoftheid dan uit?
Nou, die onbeschoftheid bestond eruit dat zij zich niet aan afspraken hielden, slecht hadden voorbereid. Mij een aantal mensen hadden toegezegd die zouden helpen dingen van tevoren te schilderen in een ruimte.
Slordig, onprofessioneel. En niet geconcentreerd.
Precies,
ja. En niet ambitieus en niet erbovenop.
Precies, ja.
Want dat ben jij wel.
Ja.
Ja.
En als dat niet gebeurt, en het is me wel toegezegd, want dat is namelijk mijn eerste eis. Als ik met iemand ga werken, dan stel ik een aantal eisen. En dat gaat eigenlijk over professionaliteit en over dat dingen goed geregeld zijn. En als dat niet gebeurt, dan ben ik weg.
Je hebt vorig jaar moet ik zeggen, een naar mijn idee indrukwekkende preek gehouden. In een reeks Preek van de Leek.
Ja.
En dat werd georganiseerd door Lodewijk Dros, die we kunnen kennen uit de krantenwereld, want die is bij Trouw de baas van het magazine Letter en Geest.
Ja.
En hij organiseerde dat onder andere samen met Abeltje Hoogkamp.
Ja, Abeltje Hoogkamp heeft het geïnitieerd en bedacht. Ja.
Die is predikant.
Ja.
En zij waren dus een van de belangrijkste organisatoren van deze club. En ik ben naar ze toe gegaan en we gaan nu luisteren naar het gevolg daarvan. En ik heb ze gevraagd hoe het was en hoe ze op het idee kwamen. En mijn eerste vraag was aan Abeltje Hoogkamp wat het nou eigenlijk precies was, die preek van de Leek.
De Preek van de Leek is een heel bijzonder experiment dat precies vijf jaar in Amsterdam heeft plaatsgevonden, waarbij we in de maand november elke keer op zondagmiddag bijzondere mensen hebben uitgenodigd om een kerkdienst vorm te geven, te ontwerpen. Ja. En de mensen die daaraan mee hebben gedaan zijn onder andere Bas Heijnen, Lodewijk Asscher, Eberhard van der Laan, maar ook bijvoorbeeld Erik van Buiswinkel, Paulien Cornelissen. En de laatste in die serie was Katinka Simonsen.
Katinka Simonsen, alias Tinkerbell. Waarom kwamen jullie bij haar?
Ik had een interview gelezen van haar in Vrij Nederland en dat trof me. En ik dacht, dat is een heel bijzonder iemand om te vragen voor ons project. Haar wereldverbeter neiging en haar talent om dapper te zijn en dingen te zien die anderen misschien niet zo makkelijk zien. Dat waren dingen die maakten dat ik met haar verder wilde praten.
Lodewijk Dros, jij was destijds de inleider bij die lezing en jij hebt daar toen ook uitgeweid over Tinkerbell. Wat zei je toen?
Katinka Simonsen, zo presenteerde ze zich daar. Dus niet haar alias Tinkerbell gebruikte ze daar. Het werk van Tinkerbell vind ik eigenlijk net zo mal, gek en aanstootgevend als de profeten in het Oude Testament. Als je nu denkt over bijbelse dingen, denk je aan keurige burgerlijkheid. Maar als je dat leest, dan zie je dat daar een profeet die trekt zijn broek van zijn kont en die gaat een paar jaar piemel naakt door Israël, omdat hij het ergens niet mee eens is. Een andere eet op stront gebakken koeken. Het is echt waar, ik verzin het niet. Dat zijn pure provocaties. De Bijbel staat, het Oude Testament vooral, maar ook het Nieuwe Testament, staat echt vol met provocaties om iets los te maken, om de verbeelding aan te spreken. Ze werken met gadgets. Nou, dat doet Tinkerbell ook.
Met welke gadgets werkte ze?
De gadget van op een zeepkist gaan staan, je broek laten zakken. Je zou zelfs de gadget kunnen noemen van iemand die met een hoer trouwt, om duidelijk te maken hoe overspelig het hele volk is. Nou, echt een malligheid ten top als je dat leest in het Oude Testament. Het kan niet gek genoeg. Je denkt, moet dat allemaal? Nou, kennelijk moet dat. Zulke profetische provocaties zie ik ook in het werk van Tinkerbell.
Ja. Terwijl jij natuurlijk Abeltje haar ook kent als degene die haar kat doodde. Dat was altijd het beeld wat er bestond. En die wordt uitgemaakt als aandachtsjunk. Een beetje porno-achtige afbeeldingen maakte. Er werd juist gezegd van ja, die is uit op gemakkelijk succes. Die is aanstootgevend aan het doen om alleen maar in de publiciteit te komen. Heb je geaarzeld?
Geen seconde. Nee, dat is precies dat wat ook van die profeten gezegd werd in het Oude Testament. Ik ben het met Lodewijk eens dat ik het denk aan. Ze doet me denken aan die profetische gestalte. En daarin wordt ze uiteraard tegengewerkt en roept ze weerzin op en tegenstand en worden mensen daar boos van. Precies om dat wat ze doet. Namelijk zeggen hoe we ervoor staan met elkaar en met z'n allen. En aanstootgevende manieren, maar het doel is om mensen wakker te schudden en mensen duidelijk te maken dat het zo niet langer kan. En ook daarin lijkt ze op een profetische figuur uit de Bijbel. Die deden dat ook met een bepaald doel. En dan ging het vaak over de wees, de weduwe, de vreemdeling. Je kunt niet zo met elkaar doorleven zonder dat we met z'n allen naar de kloten gaan. En als het al wel kan, dan moet je het niet eens willen. Nou, daarin herken ik heel veel van wat Katinka doet en probeert.
Ja, kan je één voorbeeld noemen van wat zij gedaan heeft waarvan je zegt, dat is nou gewoon de kern en daarom vind ik haar zo goed?
Ja, zij laat de hypocrisie zien van bijvoorbeeld hoe wij met dieren omgaan.
Hoe doet ze dat?
Ja, door wat jij net aanhaalde als voorbeeld van haar werk, wat het meest in het oog springt ook. Door dat te doen wat wij allemaal voortdurend doen, namelijk dieren exploiteren.
Mm-hmm. Ja, en
dat voert zij tot het uiterste. Het is een soort teken. En dat zet ze in ons midden neer. En het enige wat zij doet is uitvergroten wat wij met z'n allen doen. En vervolgens dat in ons midden neerzetten. En wat er gebeurt is dat iedereen een hekel aan haar krijgt. Nou, ook dat is een zeer Bijbels patroon. Want de profeet werd vaak de stad uitgejaagd. En die moest ook vooral niet terugkomen. Want daar zat er helemaal niet op te wachten. Dus ja, ik ben heel blij dat er mensen zijn zoals Katinka.
Je kan ook zeggen, Lodewijk, dat deze bijna messiaanse uitstraling van de wereld, het wereldleed op je schouders nemen, dat heeft ook iets naïefs. Als buitenstaander denk je, ja, kom op. We zijn toch eigenlijk ook allemaal gewend om in de journalistiek en iets van een afstand te kijken, de dingen te relativeren. Dat doet zij niet. Is dat ook niet een beetje onnozel?
Het is ongelooflijk onnozel. Naïviteit is ongekend stom, maar het is ook heel erg aansprekend. Het is prikkelend. Wat Katinka doet, dat is de naïviteit ten top gevoerd. Hoewel ze niet zo naïef is dat ze dom is, want zo zijn we niet getrouwd. Maar wat ze doet is op een naïeve manier de werkelijkheid kantelen. Nou, dat vind ik interessant om te zien. Het is onnozel, ongetwijfeld, maar het is nooit cynisch. En dat vind ik de charme ervan. Het is iemand die confronteert. Natuurlijk ook wel enige neiging tot aandachtstrekkerij heeft. Ongetwijfeld. Het is een kunstenaar. Het is iemand die in het publiek opereert. Als je daar niet wil wezen, moet je er niet komen in die publieke ruimte. Dat doet ze wel. Wat is er tegen? Maar wat ze losmaakt, is dat ze mensen laat nadenken over wat ze doen. De hele scheldkanonade die loskwam nadat ze die befaamde kat die ze dan dood had gemaakt en daar een tas van had gemaakt. De scheldkanonade die loskwam, heeft ze de mails die ze kreeg, heeft ze getraceerd. Van wie kwamen die nou? Wie waren dat nou? En dat heeft ze gebundeld. En dat is ook heel mooi, want dat laat zien hoe onze maatschappij met kritiek omgaat. En dat bleken buitengewoon keurige mensen te zijn die echt de vreselijkste bagger over haar uit hebben gestort. Dus zij raakt open zenuwen. En dat is wat je met naïviteit kennelijk kunt bereiken.
Maar ze doet niet iets anders dan laten zien wie en wat wij zijn. Eigenlijk doet ze niet iets anders dan dat neerzetten en daar aandacht voor vragen. En dat mensen er vervolgens woedend van worden is heel interessant. Ik vind haar niet naïef.
Nee, hoe zou je haar wel willen omschrijven?
Nou, ze is heel serieus en heel ernstig. En in een tijd waarin iedereen aldoor voortdurend ironisch is, is dat heel irritant.
Lodewijk, jij hebt gezegd op een gegeven moment, ze durft zichzelf helemaal te ontledigen. En misschien moeten we bij bij jullie beiden, jullie zijn beide theologisch onderlegd. Waar komt dat vandaan? Want je zei dat is eigenlijk een Bijbels begrip volgens mij.
Ja, het is een heel oud begrip. Dat mag je ook mee weer vergeten. Maar het komt erop neer dat je jezelf verliest daarin. En dat je je openstelt voor de boodschap die je hebt. Nou, dat klinkt allemaal heel erg groot, dat snap ik ook wel. Ze heeft een enorm lef. Ik denk trouwens dat het ook niet altijd tot haar eigen welbevinden is. Ze schaadt zichzelf ermee ook, denk ik. Ik vind zelf ook dat ze wat te ver gaat. Omdat het ook haarzelf schade toebrengt. Maar ze stelt zich helemaal open. Dat bedoel ik ermee.
Waarin gaat het te ver?
Je hebt de persoon Katinka. Je hebt de kunstenaar Tinkerbell. En die werken ongetwijfeld buitengewoon nauw samen. Maar ik heb wel eens de indruk dat het zo in elkaar overgaat. Dat Tinkerbell Katinka schade toebrengt. Dat zie je. Dus ze wordt op straat, waar ze woont, in een buurt met heel veel Marokkaanse en Turkse jongetjes, wordt ze nu op straat nageroepen. En dat geeft bepaald geen gevoel van veiligheid. Ik bedoel, ze loopt ook gewoon risico's.
Mm-hmm. Abeltje Hogekamp, wat is jou nou bijgebleven? Jullie hebben dus mensen dan getraind om een kerkdienst te doen bij preek van de leek. Zij heeft dat verhaal gedaan, ze heeft het heel serieus gedaan. Wat mij ervan bij is gebleven is dat het inderdaad het mooie was dat ze niet ironie gebruikte, dat ze heel ernstig was. Een verademing in deze wereld waarin altijd maar die ironie bij kunstenaars de kop opsteekt. Maar wat is jou nu inhoudelijk bijgebleven van het verhaal dat ze daar verteld heeft?
Wat ze zei was, wij zijn ontzettend rijk met elkaar en dat schept verantwoordelijkheden. En daar wil ik het gesprek over aan, zei ze. Over welke verantwoordelijkheden wij hier hebben, omdat we zo rijk en zo begenadigd en het zo goed hebben met elkaar.
En nou zullen heel veel mensen denken van, ja, maar dat is zo'n ontzettend open deur. Moet ik daarvoor dan naar Tinkerbell om dat te horen?
Ja, dat is het idee van in de kerk. Is dat het misschien wel open deuren zijn, maar dat we ze toch steeds weer vergeten. En dat het nodig is om ze steeds opnieuw te horen. Ik weet niet, was dat Huub Oosterhuis schopte mensen tot zijn geweten hebben? Of hij heeft het weer van iemand anders, maar zoiets zit er wel in. Je hebt het nodig om getroost, vermaand en bemoedigd te worden, maar vooral ook dat vermanen. Nou, Tinkerbell Katinka is een enorme moralist en dat is heel verfrissend eigenlijk in deze tijden.
En lange tijd verboden, hè? In de kunst helemaal.
Ja, daar heeft ze eigenlijk geen boodschap aan wat mag en wat niet mag en wat verboden is en wat niet verboden is, of wat hoort of wat niet hoort. En daarmee is ze heel kwetsbaar. Daar heeft Lodewijk wel gelijk. Zeker op het moment dat Katinka en Tinkerbell niet meer helemaal uit elkaar te leggen zijn, maar samen gaan vallen. Wat je bijvoorbeeld bij haar laatste project, waarbij ze zich voor een film over het fosfaatprobleem en de wereldvoedselproblematiek heeft laten steriliseren. Nou, dan kan je moeilijk volhouden dat Katinka en Tinkerbell verschillende mensen nog zijn. Dat is echt wel Katinka Simonsen, wat er op het ziekenhuisbandje staat in dat kunstwerk. Dus nou, daarin gaat ze heel ver. Met haar hele hebben en houden. En met alles erop en eraan. Het is haar levenswerk, het is haar roeping. Dat is ook weer een beetje een Bijbelse term misschien. Maar zij ervaart haar kunstenaarschap als roeping.
Op die manier raakt ze mensen. En het is niet de stijl en het is niet de geweldige penseelvoering van de kunstenaar. Maar ze combineert een moreel besef aan aan het beeld wat ze maakt, wat ze creëert, van de video's die ze maakt. Het boek wat ze schrijft, ook de columns die ze doet. je voelt, er zit een enorme gedrevenheid in. En die gedrevenheid vind ik wel, dat is gewoon prachtig om te zien. Niet om zijn esthetische waarde. En kunst gaat altijd over esthetiek. Maar er is ook nog een andere kant aan kunst. Dat zit hem in de ontroering, in het ontregelen. Nou, dat doet zij.
Ik denk dat Katinka Simonsen de beste kunstenaar is die we op dit moment hebben. En ik weet niet precies waarom dat zo is. Ik weet ook niet waarom Messi zo goed kan voetballen. Of waarom Amy Winehouse die bijzondere strot had. Soms incarneert er iets in iemand. En snappen doe je het niet. Maar ik kan wel dingen herkennen. En dat is wat ik in haar zie en herken. Het is een heel bijzonder iemand. En een ziener. En een profetes. En daarmee voor mij de beste kunstenaar dus die we op dit moment hebben.
Nou zeg... Dat is ook wat. Abeltje Hoogkamp was dat, predikanten. En ja. Lodewijk Dros. En zij samen organiseerden die preek van de leek.
Ja.
En wat vind je nou als je bent bijna heilig verklaard.
Ja, ja, het raakt me wel. Ik weet wel dat zij... Want we hebben natuurlijk als gesprekken. Wat heel mooi is geweest aan die preek van de leek... is dat de voorbereiding heeft echt een klein half jaar geduurd. En dat betekent dat je een klein half jaar toch regelmatig gesprekken hebt met een aantal... met Abeltje had ik gesprekken, zij is predikant. Rand van Kouwijzer, haar man, ook predikant, veel gesprekken mee gehad. En dan met Lodewijk. En dan kom je ineens een hele andere wereld. En ontstaan ook vriendschappen. Dus die vriendschappen zijn gebleven. Dus ik heb met hun allemaal nog veel contact. Dus ik weet wel dat zij daar zo naar kijken. Maar ik vind het wel, het raakt me om dit te horen.
Mm.
Ja.
Hebben ze gelijk?
Ja, dan komt meteen een soort tegenvraag. Bestaat er zoiets als een gelijk? Ik weet niet. Wat klopt is dat ik wel een soort roeping voel. Dat ik voel niet... Ik heb niet het gevoel dat er een keuze bestaat voor de dingen die ik doe. Ik moet dingen doen. En mijn grootste angst is morgenochtend wakker worden met een nieuw idee... waarin ik nog iets moet doen wat nog vervelender is voor mezelf. Maar ja, dan ben ik ermee wakker geworden en dan moet het dus.
Wat leer je dan bij die voorbereiding voor die kerkdienst?
Ja, wat ik helemaal niet wist, is dat zo'n opbouw van zo'n kerkdienst... dat al zoveel eeuwen hetzelfde is. En dat dat voortkomt uit eigenlijk allerlei uitprobeersels... van hoe kun je het best een dienst opbouwen? En dat mensen met bepaalde... Ze gaan echt door een heel scenario van allerlei verschillende gevoelens heen. Binnen, nou, hoe lang duurt het niet? Een uur of zo? En dat het met die opbouw dat werkt. En... dat is heel mooi. Het is theater. Hè? Hoe
ja,
theater
zelfs bij de, want wij denken altijd de katholieke kerk is theater. Maar de protestantse kerk is dus eigenlijk ook theater.
Zeker.
Het is veel soberder.
Ja. Ja.
En je had een gast meegenomen.
Ik had een gast
dat vond
meegenomen.
Ik een fantastisch. Dat vond ik een van de hoogtepunten.
Ja.
Wie had je meegenomen?
Ja, ik was op dat moment coach voor vluchtelingenwerk. En dat betekent dat ik een jongen uit Eritrea af en toe sprak en zag... En hielp om een beetje de weg te vinden in Nederland en de Nederlandse taal te leren. En hij leerde vrij snel. Maar ik heb een onderdeel van de preek, van die hele dienst, is dan een Bijbelverhaal. En ik had een stuk uit Marcus. En wat gaat eigenlijk over dat Jezus een verhaal predikt, maar eigenlijk dat dan blijkt dat hij zelf eigenlijk niet zo goed weet wat hij heeft gezegd. En precies het tegenovergestelde doet. Dus dat je soms dingen zegt, maar niet weet wat je zegt. En ik heb dat verhaal laten voorlezen door deze vluchteling in het Nederlands. En hij las eigenlijk de letters voor, omdat hij de woorden niet kende. En het was best een lang stuk. Dus ik denk dat het misschien een minuut of acht heeft geduurd wel. Tenen krommend, want iemand leest dus een stuk wat sowieso ingewikkeld is. Want een stuk uit de Bijbel, dat leest niet zo lekker weg als een fijne roman of zo. Door taalgebruik. En dus dan... Als iemand het dan opleest die de woorden niet begrijpt... en alleen de letters opleest, dat is tenenkrom. Maar dat was, vond ik...
Het was hartverscheurend, het was beeldschoon. Het was toptheater.
Ja, het was ja. Heel mooi, ja, precies. Dus ja.
Ja,
het werkte goed.
Ja. En het, juist misschien wel bij de gratie van dat het zo lang duurde... en zo uitgesmeerd was en dat ja. Je iemand dan hoort... en je herkent dingen uit je eigen taal... en je ziet iemand die het leest, die uit een andere taal komt... En dan met die achtergrond, die kerk. En misschien ook wel jouw achtergrond, dat je in die kerk staat... terwijl je niet in God gelooft.
Ja.
He, want dat is toch ook weer... werd daardoor ook niet een gewone dienst.
Nee.
Prachtig. En dus, vertel je nu, was het een hele goede samenwerking met deze Lodewijk en die Abeltje.
Heel erg, heel erg. Ja.
En, en terwijl je net zit uit te leggen dat je vroeg of laat altijd clasht met mensen en dat het niet gaat.
Nou ja, dat klopt. Meestal gaat het niet. Maar wat ik ook zei, ik ben nu een kleine 15 jaar ongeveer bezig. En je gaat natuurlijk wel mensen verzamelen. En bijvoorbeeld, Abeltje is zo iemand, maar Mo van der Haven, dat is gewoon familie. Het is gewoon mijn broer geworden.
De galeriehouder.
De galeriehouder. Ja. Maar ook de film die ik van de zomer heb gemaakt, Save Our Children, die heb ik gemaakt met Chris Houtzager, filmmaker. Die ken ik al heel lang, maar ik had nooit met haar gewerkt. En Nienke Visia, ze heeft eigenlijk de productie gedaan. Ja, ik ga gewoon geen project meer doen zonder deze mensen. En dat is heel fijn. Dus je verzamelt wel. Ook het boek wat ik heb geschreven, Duits en uitgeschakeld, met de redacteur Bertram Maurits. Ik ga geen boek meer schrijven zonder Bertram.
Nee, dus als het wel goed gaat en mensen die delen jouw ambitie om er echt iets goeds van te maken, dan gaat het wel degelijk goed.
Dan gaat het goed en dan ga ik ook niet meer weg.
Je hoorde ook dat deze Lodewijk Dros en die Abeltje Hoogkamp, ze maken zich ook tussen de regels door enigszins zorgen. Ze weten, je hebt een burn-out gehad. En ze denken ook van, gaat het eigenlijk wel goed? Het zijn bijna vader en moederlijke.
Ja, dat hebben al die mensen wel gemeen, hoor.
Gevoelens.
Ja.
En dat kan ik me ook wel voorstellen. Als hij zegt, ze loopt ook risico's. Ze wordt op straat nagejouwd. Is dat serieus of overdrijft hij dat?
Nee, dat is ook zo. Ja.
En wat gebeurt er dan?
Nou, dan doe ik alsof ik dat niet hoor en loop ik heel snel door.
Maar waarom? Word jij dan geassocieerd met bepaalde kunstprojecten die je gedaan hebt? Of?
Nou ja, waar hij nu aan refereert is denk ik, dat speelde ongeveer toen rondom die preek, was net een naaktkalender had ik gemaakt. Ik had een naaktkalender gemaakt om twee jonge prostituees uit de prostitutie te redden met de opbrengst van een naaktkalender waarin ik mezelf dus zou prostitueren. En dat was op televisie geweest. En de dag daarna waren er allemaal kinderen en die riepen, scheld me uit voor hoer. En ze hadden me al kort daarvoor heel erg uitgescholden voor diermoordenaar. En dat is zo.
Ja, en vertel nog even in een paar regels wat de gedachte was achter die naaktkalender.
Nou, die naaktkalender is onderdeel van het project Save the World. Dat is een groot project waarin ik de wereld probeer te redden naar de Nederlandse norm. En de kerngedachte is dat we in Nederland meer dan 5000 particuliere NGO's hebben. Dus particuliere hulporganisaties. Dus heb ik het niet over een UNICEF, wat geen particuliere organisatie is, maar heel groot. Maar echt particulier die bijvoorbeeld ergens op vakantie gaan, mensen ontmoeten die heel arm zijn en denken, we gaan ze helpen, we gaan iets opzetten. Nou, er bestaan dus meer dan 5000 van dat soort kleine organisaties. En die zetten heel vaak hulpacties op. Vanuit het onderbuikgevoel van, ik moet hier iets doen. Want die mensen hebben het niet zo goed als wij het hebben. Dus dat moet anders. Zonder professionele ervaring. Maar gewoon echt alleen maar vanuit een eerste idee. En vaak resulteert dat in hele vreemde acties. Zo zijn er bijvoorbeeld echt tientallen organisaties... die mensen oproepen om zwerfhonden en katten uit Zuid-Europa, Afrika mee naar Nederland te nemen, omdat elke zwerfhond en kat toch recht heeft op een fijn Nederlands gezin, een thuis. En ik stel daar dan vragen bij. Goh, is dat wel eens een goed idee? Er zijn heel veel hulpacties waarin we ons best doen om onszelf zoveel mogelijk te engageren door iets te ondergaan wat lijkt op wat iemand elders moet ondergaan. En dat raakt natuurlijk nog niet eens een klein beetje in wat het slachtoffer elders misschien dagelijks moet meemaken. En wat ik doe in dat project is dat ik hulpacties die al bestaan van particuliere NGO's, dat ik die eigenlijk na ga doen. En dan ga ik kijken wat er gebeurt. Dan ga ik kijken of het helpt en wat het effect is. Dus het hart in Lima, in de favela's in Peru, waar Sanda Smalleburg het over had, is onderdeel van dat Save the World project. Ja. Er worden heel vaak kunstenaars naar achterstandsbuurten gestuurd van, ga daar maar eens iets doen om de sociale cohesie beter te maken. En we hadden het ook over Janne van Heeswijk. Zij is echt zo'n buurtkunstenaar. Ik ben daar heel cynisch over. Ik geloof daar niet in. Ik vind dat zoiets belachelijks. En er zijn heel veel kunstenaars die naar dit soort streken gaan. En de zogenaamde favela-kunst is al een begrip. Er zijn verschillende kunstenaars die in favela's dan huizen leuk gaan schilderen en dan moet het allemaal beter zijn. Nou goed, ik geloofde daar niet in. Dus ik dacht, ik ga dat ook doen. Ik ga het uitproberen. Dus ik liet in de bergwand in Lima. Lima ligt een soort dal en eromheen allemaal bergen. En daar is een favela in waar je eigenlijk niet in kan, wordt gezegd. Want dan word je neergesabeld door mensen met grote zwaarden. Die zijn in de stront gedoopt. Zodat als je niet doodgaat aan een steek, dan wel aan de infecties van die stront. En maar ik voor elkaar kreeg om er toch te komen en met al die buurtbewoners gesproken. En tientallen mensen hebben meegewerkt, waardoor al die huizen roze zijn geschilderd met allemaal vrijwilligers. En vanuit het centrum van Lima, als je omhoog kijkt tegen die bergwand, zie je een groot hart. En alle clichés zaten erin. Dus het samenwerken, het in de buurt, sociale cohesie, maar ook het iets positiefs uitstralen vanuit de favela naar de stad. En tot mijn grote verbazing, want ik vond het heel erg eigenlijk dat ik het deed, omdat ik de favela mooi vond zoals hij was. En ik hier niet in geloof. Maar tot mijn grote verbazing werkte het echt. Dus dat kan ook een uitkomst zijn van het hele...
Want het gevolg was dat het...
Het gevolg was dat er inderdaad voor het eerst mensen van buiten die favela, van die stad dus, naar die favela's gingen. Daar geld gingen uitgeven. Waar die mensen heel blij van werden. Dat mensen inderdaad met elkaar gingen praten. Dat ze heel blij hadden. Dat ze iets positiefs hadden. Dat ze voor het eerst media aandacht kregen. Dat de burgemeester daar kwam. Wat nog nooit was gebeurd. Al dat soort dingen die... En dat was binnen 3 weken. Dus ik kwam daar en 3 weken later was het hart er. Dus zo snel is het project bedacht en opgezet en uitgevoerd. En was het geregeld.
Ja.
Dus ik, nou, daarin had ik het dus mis. En, gelukkig, want ik ben natuurlijk ook blij als het wel lukt.
Ja.
En bij die prostituees, het waren 2 jonge meisjes uit de Filipijnen, uit Manila. En die wilde ik helpen door me zoveel mogelijk te engageren. Dus door mezelf te prostitueren. Wat natuurlijk niet echt prostitueren is, want het is een naaktkalender. Ik hoef geen seks te hebben met die grote oude mannen, wat zij wel moesten. En het is maar, ook...
Ja, je had behoefte om het niet al te makkelijk... Of je, ja, wat was de idee erachter? Want je zegt, ik werk altijd vanuit een idee...
Nou, het idee is, in dit geval was dat het fenomeen de naaktkalender voor een goed doel. Dat is zo'n cliché. Er zijn zelfs websites, webblogs, waar alleen maar naaktkalenders voor goede doelen worden getoond. Dus het is echt een groot cliché. Ja. En ik dat ook iets waar ik niet in geloof. En het hele jezelf engageer door hetzelfde te ondergaan is ook zoiets wat... Nou goed, dus dat wilde ik doen. En... Nou ja, uiteindelijk heb ik verlies geleden. In de zin dat de kosten groter waren dan wat het heeft opgeleverd. Dus er is geen geld in die meisjes gegaan, helaas.
Maar je ging, wat ik begrijp niet goed, het was een cliché.
Ja.
En je wilde het juist doen omdat het een cliché was, dat begrijp
ik. Nou ja, ik wilde uitzoeken of mijn voorgevoel van dat dit... Deze hulpmethode die zo vaak wordt ingezet door particulieren. Ik dacht, dit werkt volgens mij niet. En er is maar één manier om daarachter te komen. Namelijk door het zelf te doen. En... Ja, dan dat dus in een grote context te plaatsen en het te tonen. En als het werkt, nou, dat is mooi, dan kunnen meer mensen doen. Als het niet werkt, dan moeten we de volgende keer misschien iets anders bedenken.
Ja, en voorlopig was alleen het gevolg dat je werd uitgescholden op straat en achtervolgd en je...
Ja, en ik ontzettend blij ben dat het jaar bijna voorbij is. Want als ik bij vrienden kom en er is een feestje... dan de een naar de ander komt lachend die wc uit en wijst naar mij en ben jij dat. En dan ben blij dat dan januari afgelopen is.
De ziener, de profetes werd je net genoemd. En tegelijkertijd blijf ik zitten met het gevoel dat je leidt aan een burn-out. En dat je dus ook denkt, hoe gaat dat in dat je zo'n soort solitaire positie inneemt. Ik moest ook denken aan een kunstenaar die ik laatst ontmoette. Dat was Martijn Engelbrecht.
Ja.
Die ken je vast.
Ja, die ken ik, ja.
Martijn Engelbrecht heeft bijvoorbeeld een enquête bedacht in Amsterdam, waar die huis aan huis... Mensen
illegale,
vroeg illegale
aan te geven.
Ja. Iedereen kreeg als een soort volkstelling berichtje in de bus van: kent u illegale, geef ze op. En dat leidde tot veel tumult.
Ja, en ook mensen die inderdaad illegaal hebben aangegeven.
Ja, en er waren mensen die waren verontwaardigd, want het refereerde aan de Tweede Wereldoorlog. En stel je voor, je zou het met Joden doen, et cetera, et cetera.
Ja.
Hij kreeg daar heel veel publiciteit over en hij zei: ja. Ik heb de illegale problematiek daarmee aandacht gegeven. En dat was het doel van deze actie.
Ja.
Vond je het een geslaagde actie?
Ja, dit vond ik een goed werk van hem. Ja.
Ik denk dat hij dat zelf ook vond.
Ja.
Nu het volgende. Hij werd dus daar enorm veel in de publiciteit voor gevraagd. En hij zei, in die tijd dat dat gebeurde, kreeg ik ook vaak te horen, ja, je doet dat om zelf op de televisie te komen en in talkshows te verschijnen. En, ja, zo. En hij zei, dan werd ik woedend.
Ja.
Want dat vond ik zo helemaal mis. Ja. Want het ging mij echt om dat vraagstuk.
En dat is ook zo.
En dat is ook zo. Maar nu is het 10 jaar later. En hij zegt, ik ben daar van in de war geraakt. Want het was het één, en het was zeker zo dat ik dat illegale vraagstuk wilde in de aandacht brengen en dat het gelukt is en dat het erover ging. Maar tegelijkertijd genoot ik ook van de aandacht. En had ik natuurlijk ook het gevoel, het gaat goed met mijn werk. Dus het was ook een streling van mijn ego.
Ja.
En hij zegt, het is ontzettend moeilijk, zo niet onmogelijk, om die twee aspecten allebei te beleven en allebei te ervaren. En ik dacht, dat zal jij misschien met jouw ideeën ook hebben. En met jouw projecten. Herken je dat?
Herken ik dat? Deels, maar niet helemaal. Kijk, ik bijvoorbeeld bij die naaktkalender of de film die ik van de zomer heb gemaakt, dan kom je bij Pauw en Witteman te zitten. Nou, daar kijken heel veel mensen naar. En dat komt nog een keer in de herhaling. En dan zie je ook nog online. Dus heel veel mensen zien dat.
Is dat een genoegen om daar te zitten?
Dat, nou ja en nee. Ja, omdat ik een maatschappelijk probleem, zeg maar, wil bespreken. En ik wil ervoor zorgen dat anderen daar iets mee gaan doen. Dus ik ben de aanleiding en dan wil ik dat het gevolg is dat andere mensen het op gaan pakken en daar iets mee doen. En bijvoorbeeld in het geval van de film over fosfaatproblematiek is gelukt. Een week later werd besproken in de Tweede Kamer voor het eerst. Dus dat is meetbaar. Dus gewoon direct gevolg. Dus dat. Ja, en dan ben ik ook blij, want dan hebben we dus te maken met een succes. Want ik heb een doel en dat doel dat wordt dan gehaald of wordt deels gehaald. Maar tegelijkertijd, als ik naar de bakker ga om een brood, dan krijg ik daar 10 meningen bij, omdat ik bij Pauw en Witteman heb gezeten. En ik word daar doodziek van. En dat betekent dat ik niet meer zo snel naar de bakker ga. Ik heb een schat van een buurvrouw die af en toe mijn boodschappen doet. En omdat ik het niet trek.
En Sandra Smallenburg, die signaleert dat je vroeger een journalist bij je thuis over de vloer ontving, terwijl je nu eigenlijk niet zo graag bekend maakt waar je woont.
Nee, totaal niet. Nee.
Nee. Dus dat is de prijs die je betaalt.
Ja.
En tegelijkertijd streelt het misschien toch ook wel weer je ego dat je wel daar zit in zo'n programma. Of dat zal toch ook een beetje meespelen misschien?
Nee. Nee, ik vind het wel leuk in de zin dat ik het als een soort spel zie. Dus ik heb er plezier in. Maar het is meer dat ik er plezier in heb ook. Want als ik bijvoorbeeld, gaan we terug bij Pauw en Witteman, als je daar zit, dan zit je met een aantal experts aan een tafel. En ik vind het prettig om met experts van op welk gebied dan ook een gesprek te hebben. Dus dat vind ik, dat is mijn plezier. En de meeste mensen zijn niet heel erg expert op iets. Of kunnen daar niet zo heel goed over praten. Of doen dat niet. Of wat dan ook. En dus het is een genot om met mensen op een bepaald niveau te kunnen praten. En dat is fijn.
Ja.
Dat is wat ik leuk vind.
Hoewel er dan ook vaak te weinig tijd is, toch?
Ja, maar er is altijd nog een daarna.
Er is altijd een daarna. Dus maar dat heeft de kijker dan weer niet door.
Dat interesseert me ook niet zo. Maar dat daarna, dat is heel leuk.
Die Martijn Engelbrecht, die zei nog iets toen ik hem sprak over zijn manier van ideeënkunst, of ja, hoe zou je dat eigenlijk noemen? Heb je daar een woord voor? Van wat voor kunst dat is?
Conceptuele
kunst, kunst misschien. Hij zei, het opmerkelijk is dat ik heel vaak gevraagd word om iets te bedenken om dan publiciteit te krijgen.
Ja, heb ik ook, ja.
En hij zegt, want dan wordt er gezegd, dat kan je toch zo handig? En hij zegt, als ik dat bewust van plan ben, dan lukt me dat nooit.
Klopt, heb ik ook. Ja. Dat kun je helemaal niet.
Maar dat is toch raar, want je kan ook zeggen, kunst is op zo'n manier bijna een vorm van marketing geworden, zoals jullie dat beoefenen.
Nee, maar het is een verschil tussen marketing van kunst en media onderdeel maken van het werk. En natuurlijk moet je je werk marketen als je wil dat mensen het zien. Dat is gewoon zo. En de meeste kunstenaars die maken hun werk en die willen graag zoveel mogelijk publiek. Want ja, op een uitzondering na. Maar wat bij mij meestal zo is dat ik niet bij Pauw en Witteman ga zitten om zoveel mogelijk publiek te krijgen voor het werk, maar omdat het publiek onderdeel wordt van het werk. Dus ik heb dat publiek nodig, want het is mijn materiaal. Zoals een schilder zijn verf en zijn doek heeft als materiaal, heb ik af en toe bijvoorbeeld Pauw en Witteman als materiaal.
Maar hoezo wordt het publiek dan onderdeel van je werk?
Omdat het publiek reageert. En dat het is altijd interactief, alles wat ik doe. Dus het is altijd actie, reactie, weer een actie, reactie. En dat, dus het volgt op elkaar. Dus het is altijd een proces. En dan heb je dus je publiek nodig. En
dus het aangename is nu dat ik net begrijp van de regie dat er nog niet één hate mail is binnengekomen.
Doe maar. Dus ik zal straks in mijn eigen mailbox. Nee, het zal wel meevallen.
Nee, maar dat komt toch ook omdat we rustig zitten te praten en dit is toch ook.
Nou ja, waar ik aan moet denken, omdat we net natuurlijk die mail hadden die je had gekregen vanmiddag. Want ik geef heel veel lezingen. Dat is ongeveer de helft van waar ik mijn geld mee verdien.
Je bent te boeken, precies.
En het gebeurt wel eens dat dan, en je herkent ze meteen, want die hebben een soort te veel adrenaline en zo. Een groep huisvrouwen die dan heel boos zijn en die dan van plan zijn om mij even te vertellen. Wat zo aardig is aan een lezing geven, is dat ik eerst mag praten en dan pas zij. En dan zijn ze van alles van plan. Maar dan als ik dan gepraat heb, dan valt er eigenlijk niks meer tegen in te brengen. En er gebeurt nog wel eens dat er dan zo'n twijfelend vingertje de lucht in gaat. Van ja, maar. En dan wals ik daar nog even overheen. Dat is klaar.
Waarbij wel weer ook duidelijk is dat je ervan uitgaat dat zoals jij vindt dat het zit, zo zit het ook.
Nou, ik kan het in ieder geval heel goed motiveren. Dus tegen mijn motivatie is niks in te brengen. Je kunt er wel anders over denken. Maar de motivatie waarom ik dat doe, daar is niks tegen in te brengen.
We hebben nu Sandra Smallenburg gehoord in het eerste uur, die jou heel erg ziet zitten als beeldend kunstenaar. We hebben Abeltje Hogekamp en Lodewijk Dros gehoord, die jou een zieneres vonden. Die jou associeerden met de profeten uit het Oude Testament. En we hebben je gehoord over je heilige moeten. En straks gaan we op die fosfaatfilm in. En dan gaan we René Guurde horen. En dan gaan we kijken of je altijd gelijk hebt. Of dat hij misschien toch ook hele slimme dingen zegt.
Ik ben heel benieuwd wat hij te zeggen heeft. Hij is een hele leuke man. Dus, ja. Okay.
Ja, de VPRO, het marathoninterview. We moeten hier alweer stoppen. Tweede uur eindigt alweer. Wilt u reageren op dit marathoninterview? Dan kunt u mailen naar marathoninterview@vpro.nl. Wilt u twitteren? Gebruik dan de hashtag marathoninterview. Zo dadelijk het derde en laatste uur van dit gesprek tussen Anton de Goede en Tinkerbell.